Ja, we gaan vanmorgen weer verder met de bestudering van Matteüs 24. En ik heb wel de vorige keer beloofd dat we verleden week zondagavond, zouden stilstaan bij de carrière van het beest uit Daniël. Maar verleden week zondagavond bleek later dat broeder Hoyte Slachter kwam spreken. En broeder Visser kon spreken, inderdaad. En broeder Slachter komt vanavond. Dus ik heb toen maar gezegd dat we dat vandaag zouden doen. En het past ook heel mooi in Matteüs 24. Maar laten we eerst nog maar eens gaan lezen waar we gebleven zijn. Matteüs 24. Matteüs 24. De reden over de laatste dingen. En we zijn toegekomen, en ik begin maar te lezen in vers 6 van Matteüs 24. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want het moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hier en dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zullen elkander overleveren en elkander haten, en vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meester verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn, wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan. Wie leest, geven er acht op. Maar tot zover. Wie leest, geven er acht op. Acht op waarvan door de profeet Daniël is gesproken. En waar spreekt de profeet Daniël uitgebreid over? Nou, dat er een gruwel der verwoesting, een afgodsbeeld, op de heilige plaats, dat wil zeggen in de tempel, zal staan. Nou, we willen vanmorgen ook daar acht op geven door naar het Bijbelboek Daniël te gaan en eens te controleren hoe dus dat zal geschieden. Want Daniël geeft ons heel wat informatie en u zult wel zien dat dan ook duidelijk wordt hoe het einde, die 3,5 jaar, in details ook voorbij zal gaan. En hoe er ook een situatie zal ontstaan, dat langzamerhand die tijd van het einde zal naderen en dat in vervulling zal gaan dat er staat, dan zullen zij u overleveren, dan zullen de Joden overgeleverd worden aan verdrukking en ze zullen u doden en gij zult door al de volken, niet alle volken zoals hier is vertaald, maar al de volken, de volken van het Midden-Oosten, gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen. En zij zullen elkander overleveren en elkander haten. En er zullen vele valse profeten opstaan. En dus profeteren onder het volk. En een vals evangelie verkondigen. Een valse boodschap brengen. En velen zullen zij verleiden. En omdat de verwetsverachting, dat is niet de verachting van het een wetboek van strafrecht, maar dat is meer de wetsverachting, dat is dat de Joden die eerst tot geloof gekomen zijn in de Messias en zich bekeerd hebben onder de prediking van Elia, die gezonden zal worden onder het volk, eerst zullen zij zich houden aan de wet en zich verlustigen in die wet, zoals Psalm 119 eigenlijk een hele lofzang is over de wet, over het woord van God. Men zal eerst zich verlustigen over die wet, maar daarna zal er een wetsverachting zal er toenemen. En Men zal dat woord van God gaan verachten. De liefde zal daardoor van de meesten verkillen. Maar wie volhardt, wie volhoudt tot het einde ook van die grote verdrukking, die zal behouden worden, die zal het koninkrijk ingaan. En dit evangelie van het koninkrijk, niet het evangelie van de genade wat wij kennen, dat is een andere evangelie, maar het evangelie van het koninkrijk, wat in heel het evangelie van Matthäus steeds gepredikt is, eerst Johannes de Doper, later door de Heere Jezus, later ook door de twaalven, en de inhoud is: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Nou, dat evangelie zal in de gehele oecumene, in het Midden-Oosten, gepredikt worden tot een getuigenis, niet voor alle volken, maar voor al de volken van de oecumene. En dan zal het einde gekomen zijn. En dat einde, die 3,5 jaar, het begin daarvan is gefixeerd in de Bijbel. Want je kan precies weten wanneer het einde uiteindelijk komt. Namelijk als je dat afgodsbeeld ziet staan in de tempel, waarvan door de profeet Daniël zo uitvoerig is gesproken. Lange tijd kan je dus het einde als je ook niet bepalen. Weet je niet wanneer dat die 3,5 jaar precies starten, die 1260 dagen. Want je ziet allerlei inleidende schermutselingen en allerlei tekenen der tijden zie je wel, maar de Heer Jezus zegt, dat is alleen nog maar het begin der weeën. De echte weeën moeten nog komen, de weeën van het einde. Maar als je die gruwel der verwoesting ziet staan op de heilige plaats in de tempel, waarvan door de profeet Daniël is gesproken, wie het leest, geef er acht op, dan kan je gaan tellen. Dan weet je dat het einde is gekomen. En het einde, die 3,5 jaar, komt dus niet eerder nadat de opdracht van de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk aan al die volken van het Midden-Oosten is geschied. Goed, laten we maar dan naar Daniël gaan en eens kijken naar de carrière van het beest. En hoe dat ertoe leidt dat uiteindelijk in de tempel, op die heilige plaats, die gruwel der verwoesting, dat afgodsbeeld zal staan. Laten we dan maar gaan naar Daniël en wel naar Daniël 11. Daniël 11. Dan lees je in vers 21 iets bijzonders. Er staat in Daniël 11 vers 21. En in zijn plaats, in de plaats van iemand, een voorganger, zal een veracht man opstaan. Hij is dus een veracht man, je kijkt dus op hem neer. Wie men de koninklijke waardigheid niet had toegedacht. Dus als die zoon des verderfs, dat beest, opkomt, op gaat treden, dan is het iemand waarvan je nooit zou verwachten dat hij een koning zou worden. Dat hij een president zou worden. Dat hij een heerser zou worden over een land. Niemand had gedacht dat deze man, waar iedereen een beetje op neerkijkt, hè, een veracht man, dat die koninklijke waardigheid toegemeten zou worden. En dat iets zou brengen tot een koning. Het is dus heel een onbeduidend figuur. Wie men de koninklijke waardigheid niet had toegedacht, onverhoeds echter, zal hij komen en zich meester maken van het koningschap door slinkse streken. Oh, hij is slinks. En onverhoeds, terwijl niemand eigenlijk oplet, grijpt hij dat koningschap. Het koningschap maar van één land. Ergens in het Midden-Oosten. Komt deze man op, onverhoeds, niemand had het verwacht van hem, maar hij pakt zomaar dat koningschap. En dat doet hij op een hele slinkse manier. Met slinkse strikken. En continu zullen we zien in Daniël, komt dat maar terug en terug. Deze man is sluw. Deze man is slinks. En je had het nooit achter hem verwacht. Want als je hem ziet, dan denk je, nou, dat kan toch nooit een wereldheerser van formaat zijn. En toch wordt hij het. Op een slinkse manier. Vers 22. Alles overstromende strijdkrachten zullen voor zijn aangezicht weggespoeld en vernietigd worden. Ja, ook een vorst van het verbond. Ja, dat woord verbond kom je steeds maar in Daniël tegen. Zelfs kom je dat verbond tegen ook onder andere, onder de andere oud-testamentische profeten, want tijdens de bidstond afgelopen vrijdagavond lazen we Jesaja 28 en daar kwam je dat verbond ook tegen. Wat werd het genoemd? Een verbond met de dood. En er werd ook nog het verbond met het graf. De Statenvertaling noemt dat het verbond met de hel. He? Genoemd. Het is een verbond, en dat zullen we later wel zien, het is een verbond wat deze man uiteindelijk weet te bewerkstelligen. Een verbond tussen landen. In mijn visie een verbond tussen 10 landen. 10 landen van het Midden-Oosten weet hij tot een verbond te brengen. En ook Israël weet hij uiteindelijk te verleiden om met Israël ook dat verbond aan te gaan. En dat is steeds wat die profeten continu maar zien. Dat er met het volk van Israël een verbond zal worden aangegaan. Een verdrag, wordt het ook genoemd. Een verdrag zal worden gesloten. Om er aan te sluiten bij de bidstond, ga maar eens naar Jesaja 28. Want voor degene die niet geweest zijn op de bidstond, die hebben dat misschien gemist. Jesaja 28, vers 14, daar heb je de situatie dat de leiders van Israël verleid worden om een verbond te sluiten. En dit heeft wel te maken met de tijd van Jesaja, maar het is dubbele bodem, het heeft ook te maken met de toekomst. En Jesaja 28, vers 14, hoor je Jesaja profeteren, daarom hoort het woord des Heren, gij spotters, heersers over dit volk in Jeruzalem, omdat gij zegt, wij hebben een verbond met de dood gesloten, en met het dodenrijk een verdrag gemaakt, wanneer de voortstromende geestel doortrekt, zal hij ons niet bereiken, want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld, en in bedrog ons verborgen. Dat zijn misschien wat moeilijke woorden, maar het begint met vers 14, daarom hoort het woord des Heren, gij spotters, heersers over dit volk in Jeruzalem. Het zijn dus de heersers, de leiders van Israël. En die spotten, waarom spotten ze nou? Ze spotten hier met Jesaja. Jesaja die waarschuwt steeds, ga dat verbond niet aan. Moet je niet doen. En zij spotten met hem en met zijn boodschap. En zo zal men in de toekomst, de leiders van Israël zullen ook spotten met Elia. En spotten met alle profeten die God stuurt onder zijn volk om ze te waarschuwen het verbond niet aan te gaan. Ze zullen spotten met de verstandigen onder het volk. Hè? En ze zullen juist dat verbond wel aangaan. Jesaja noemt het, gekscherend, een verbond met de dood. Dat noemen zij natuurlijk het niet. Hè? Zij zelf hebben helemaal niet het idee dat het een verbond is met de dood. Of het verbond is met de Sheol, het verbond met het graf. Zoals de Statenvertalingen zeggen, het verbond met de hel. Zo noemen zij het niet. Ze noemen het een waardig verdrag. Een waardig verbond wat ze sluiten. Maar het is een verbond wat uiteindelijk gesloten wordt met die antichrist. Die zich voordoet als de Messias. De valse Messias. En Jesaja die voorspelt al. Hij zegt nou, wanneer de voorstromende geestel doortrekt, zal hij ons niet bereiken. Dat denk je? Nou, hij zal zijn voorstromende geestel, zal hij het land geestelen. En dan wordt er gewezen op de ware Messias in vers 16. Daarom zo zegt de Heere, Heere, zie ik leg in Sion een steen ten grondslag. Een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag. Christus is dat. Hij die gelooft, haaste zich niet. Hè? En ik zal het recht tot meetsnoer maken en gerechtigheid tot paslood. En de hagel zal de leugenschuilplaats wegvaren. En het water zal de toevlucht wegspoelen. Ja, die leugenschuilplaats waarin Israël zich veilig waant als zij dat verbond met die antichrist is aangegaan. Ja, dat zal helemaal worden weggevaagd. Vers 18. Dan zal uw verbond met de dood uitgewist worden en uw verdrag met het dodenrijk zal geen stand houden. Het houdt geen stand. Nou komt en nu komt dat verbond ook in Daniël terug. We gaan terug naar Daniël. Daniël 11 vers 23. Want wat geschiet er? En wanneer men met hem een verbond heeft aangegaan, wanneer Israël met hem, met die antichrist, een verbond, wat Jesaja noemt een verbond met de dood, een verbond met het graf, heeft aangegaan, zal hij bedrog plegen. Hij pleegt bedrog. Namelijk, hij gunt aan Israël, dat is de overeenkomst. En daarom is het zo moeilijk ook voor de gelovigen onder Israël. Hij gunt aan Israël dat zij een tempel mogen bouwen op de berg Moria. Dat ze daar hun tempeldienst mogen instellen, hun offerdienst mogen instellen, hun priesterdienst mogen instellen en dat ze zo God mogen eren. En dat lijkt natuurlijk helemaal net echt, hè? Want wat doet hij? Hij staat dus toe dat men God mag aanbidden. En dat men de tempel mag herstellen. Dat men de priesterdienst mag herstellen. De Bijbel noemt het ook aan de andere kant een heilig verbond. Want het is aan de andere kant een verbond dat wordt toegestaan om God te aanbidden. En denk je, hoe dubbel is dat? Ja, hoe dubbel. Maar natuurlijk, als hij wil verklaren dat hij de echte Messias is, dan zal hij, natuurlijk, als de zich voordoende als de ware Messias, natuurlijk God de eer brengen, zo lijkt het. Maar na 3,5 jaar, opeens pleegt hij bedrog. Want hij is zo sluw, hè. Dan komt zijn ware aard boven. En dan wil hij in feite ervoor zorgen dat niet God aanbeden wordt, maar dat de draak aanbeden wordt. En brengt hij ook in feite Israël niet tot aanbidding van God, maar tot aanbidding van de draak. En hoe doet hij dat? Door in feite die tempeldiensten verstoren, die dagelijkse offerdiensten stoppen en daar een gruwel der verwoesting, een afgodsbeeld van het beest, op te richten in de tempel en heel Israël het beeld van het beest laten aanbidden en degene die het beest hemzelf kracht gegeven heeft, namelijk Satan, de draak. En toch staat er, dat moeten we ook in het oog schouwen, in vers 23 nog iets belangrijks. Hij staat, zo zal hij omhoog komen en sterk worden met weinig volk. Hou daar rekening mee. Met weinig volk. Vaak denken we, nou, hij heeft heel wat volgelingen. Nou, uiteindelijk niet. Maar het is vaak zo in de wereld. De meerderheid zwijgt en de meerderheid volgt een beetje. De meerderheid kijkt toe. Maar het is vaak een kleine minderheid die de macht grijpt. Die zijn stem verheft. Die het voor het zeggen heeft. En die de boel regeert. Dat is hier ook zo. Hij komt met weinig volk. Hè, komt hij omhoog. Hij krijgt dus maar steun eigenlijk van weinig volk. Maar hij neemt wel het heft in handen. Ja. Nou heel Daniël 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Spreken hier over in detail over deze hele geschiedenis. Hoe deze antichrist omhoog komt, de macht aan de macht komt, hoe het zich ontwikkelt dat hij met Israël een verbond sluit, dat na 3,5 jaar hij dat verbond verstoort, bedrog pleegt, met vijandelijke legers Israël binnentrekt, Jeruzalem bezet, vreselijk huishoudt, en na 3,5 jaar nadat hij zich heeft laten aanbidden als het beest, vernietigd wordt door de Heere Jezus Christus, die als een steen de berg afrolt en heel zijn koninkrijk verbrijzelt en hem ook. We gaan maar beginnen bij het begin en dat is Daniël 7. Gaan we lezen, Daniël 7. Daniël 7 naar vers 1. En dan gaan we eerst lezen een gezicht, een droomgezicht, wat Daniël kreeg wanneer in het eerste jaar van Belsasar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten die hem op zijn legersteden, dus op zijn bed, voor ogen kwamen. En toen hij wakker geworden was, wat deed hij? Toen schreef hij de droom op. Hij noteerde de droom. 2. Begin van het bericht. Nou, wat heeft hij opgeschreven? Daniël hief aan en zeide: ik had in de nacht een gezicht en zie. De vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering. En vier grote dieren stegen uit de zee op. Het ene verschillend van het andere. Hij zag dus vier dieren opstijgen uit de zee. Hij gaat daarna die vier dieren beschrijven. Eerst het eerste dier. Vers 4. Het eerste geleek op een leeuw. En het had adelaarsvleugels. Terwijl ik bleef toezien, werd het de vleugels uitgerukt. En het werd van de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet als een mens. En het werd het een mensenhart gegeven. Dan gaat hij het tweede dier beschrijven. En zie, een ander dier, het tweede, geleek op een beer. Het richtte zich op de ene zijde en drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden. En men sprak tegen hem aldus: sta op en eet veel vlees. Dan een derde dier. Daarna zag ik en zie een ander dier, gelijk een panter. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en vier koppen. En aan hem werd heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten, en het dier verschilde van alle vorige, en het had 10 horens. Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere klein horen, en 3 van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt, en zie, in die horen waren ogen als mensenogen, en een mond vol grootspraak. Hij ziet dus 4 dieren opstijgen uit de zee. Eerst een leeuw met vleugels, die wordt uitgerukt. En die krijgt een mensenhart, wat op zijn pootjes neergezet. Daarna een tweede dier. Dat is een beer. Die heeft in zijn muil heeft die 3 ribben. Daarna ziet hij een panter. Het heeft 4 vogelvleugels op zijn rug en 4 koppen. Het lijkt wel op een draak, een vliegende draak. En dan ziet hij als een vierde dier, een dier wat hij beschrijft, daar schrikt hij geweldig van. Het is vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk. Het vermaalt, het vereet, het vertrapt, is verschrikkelijk. En als je naar de kop van het dier kijkt, heeft hij 10 horens. En als hij goed naar die 10 horens kijkt, dan ziet hij ook nog dat er een kleine horen is, onder die 10... Die verheft zich, die komt omhoog en die drukt zomaar 3 andere horens uit de kop van dat dier en 3 andere horens komen te vallen. En als hij dan naar dat horentje kijkt, die steeds maar groter en groter wordt, dan zegt hij, nou, er zitten ogen aan, als mensenogen. En het heeft ook een mond, het spreekt, vol grootspraak. Dat zegt nogal wat, grootspraak heeft het. Hij kijkt verder toe. Vers 9. Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld. En een oude van dagen, die oude van dagen in Gods woord is altijd God de Vader, is God. En een oude van dagen zette zich neder. Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur. En een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. 1000 maal duizenden dienden hem, en 10.000 maal 10.000 stonden voor hem. De vierschaar zette zich neder, en de boeken werden geopend. Boeken worden geopend. De vierschaar zet zich. Tienduizenden maal tienduizenden staan voor God. Wat er is dat? Nou, direct nadat die vier dieren zijn opgetreden. Maar nog is het gezicht niet voorbij, vers 11. Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote woorden welke de horen sprak. Ja, hij was vol grootspraak. Hij had nogal wat te vertellen, hij verhief zijn stem. Hij beweert nogal wat, wie hij is. Terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood. Dus dat dier, waar die tien horens op zitten, die at en vertrat enzovoort, en waarin die ene hoorn naar boven kwam, vol grootspraak, waarvoor drie andere hoornen vielen, dat laatste dier, dat vierde dier, wordt gedood. Zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. Hij wordt geworpen in de Gehenna. De antichrist uiteindelijk wordt geworpen in de Gehenna. Dat staat ook in Openbaringen 20. Het beest wordt geworpen in de poel des vuurs. Dat klopt hier gelijk mee. Omdat Christus wederkomt. Ook de overige dieren werd de heerschappij ontnomen. Werden ze ook geworpen, die overige dieren, het eerste, tweede en derde dier, wordt het ook geworpen in de poel des vuurs? Nee, dat staat er niet. Ook de overige dieren werd de heerschappij ontnomen en hun werd een levensduur gegeven tot tijd en wijle. Oh, die leeuw, die beer en die draak, die gaan niet die vurige oven in. Die mogen blijven bestaan en die krijgen een levensduur. Tot tijd en wijle. Hoe lang weten we niet. Ik bleef toekijken. In de nachtgezichten. En zie. Met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Wie zou dat nou zijn? Dat is Christus. Hij begaf zich tot de oude vandaag, tot God. En men leidde hem voor deze. En hem, die zoon des mensen, werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natie en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is één, dat onverderfelijk is. Dat is duidelijk. Christus aanvaardt het koningschap, identiek, zoals Openbaring ook beschrijft, over alle koninkrijken der aarde. En dat koninkrijk is onverderfelijk. Een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En alle volken van deze aarde, natie en talen, zullen hem dienen. Zullen tot die dienstbaarheid ook worden gebracht. Goed. Hiermee is dat het hele droomgezicht, die hele nachtgezichten voorbij, alles wat Daniël heeft genoteerd. Goed, daar staat hij erbij. Dan staat er in vers 15, de geest van mij, Daniël, was ontroerd in mijn binnenste. En de gezichten die mij voor de ogen waren gekomen, ontstelden mij, nou ons ook. Ik naderde een van hen die daar stonden, en ik vroeg hem de ware zin van dit alles. Ik ben zo blij, hè, dat Daniël dacht, hij zit dus eigenlijk nog in dat gezicht. Het heeft hem verschrikkelijk ontroerd wat hij heeft gezien. En wat doet hij? Hij klampt daar iemand aan in dat nachtgezicht en gaat vragen, waar duidt dit allemaal op? Wat heeft dit allemaal te betekenen? Wat is de ware zin, de ware betekenis hiervan? En ik vroeg hem de ware zin van dit alles en hij sprak tot mij en gaf mij de uitlegging daarvan te kennen. Nou, wat wordt hem verklaard? Die grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Daarna zullen de heiligen des Allerhoogste het koningschap ontvangen en zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Punt. Nou, daar kan je mee doen. Daar worden we veel wijzer van, zeg. Nou val ik ter plekke van mijn stoel. Daniël vraagt aan Waarschijnlijk een engel, joh. Verklaar me nou eens die vier dieren. Maar wat is de ware zin daarvan? Nou, wat zegt die engel? Nou, die vier dieren, joh, dat zijn vier koningen. En en hij zegt nog verder, die heiligen des Allerhoogste, die zullen daarna het koningschap ontvangen, dat die vier dieren zijn opgetreden, tot in eeuwigheid. Dat is het. Boem. Ja, maar ik zou zo graag veel meer willen weten. Ja, maar dat wordt door die engel niet doorgegeven. Daar moet je het maar mee doen. Vier koningen en daarna Israël, hè? Die kinderen des Allerhoogste, die ontvangen daarna het koningschap met Christus en boem, daarna. Ja, tot in alle eeuwigheid, klaar. En je ziet dus dat ons maar heel weinig wordt gezegd. Heel weinig. Echter, toch ondanks dat dat maar één zinnetje is, toch wel heel iets belangrijks. Want wat zegt die engel? Die engel zegt, die grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Het is dus nog toekomstig. Wat is nou de normale uitleg die u altijd zult lezen in boeken die er geschreven zijn over de uitleg van Daniel, Daniel 7? Men gaat altijd die vier dieren gaat men vergelijken met het beeld van koning Nebukadnezar. Wat voor beeld zag koning Nebukadnezar? Koning Nebukadnezar die zag een beeld. En als je naar het hoofd keek, dan was dat het gouden hoofd, waarvan wat verklaard wordt. Wat stelt dat gouden hoofd voor? Dat is het Babylonische Rijk. En wat doet men dan in de uitleg? Nou zeggen ze, dat gouden hoofd, het Babylonische Rijk, dat wordt hier geschilderd als het eerste dier, dat is die leeuw. Dat is die leeuw. En daarna zeggen ze, kijk, als je naar beneden ging, dan had je het gouden hoofd gehad en dan kreeg je die zilveren borst en armen, waarvan in Daniel 2 duidelijk geschreven staat, dat is het rijk van de Meden en de Perzen, dat is heel duidelijk. Nou, dat is hier het tweede dier, dat is die beer. En als je verder gaat, dan kom je bij die koperen buik. Nou, die koperen buik, dat is het Griekse Rijk, hè? Dat is Griekenland, die daarna als wereldmacht kwam. En nou ja, die zie je hier geschilderd als het derde dier, namelijk als die draak, hè? Wordt het hier geschilderd. En daarna zie je nog die ijzeren benen, die uiteindelijk doorlopen nog in de voeten, ijzeren leem, met 10 tenen. Nou, die ijzeren benen, dat is het herstelde Romeinse Rijk, dat is ook duidelijk uit Daniel 2. En die zie je hier terug, als dat vierde, laatste dier. Dat verschrikkelijke dier wat hier beschreven wordt. Ook weer met 10 hoornen. En zoals ook die benen uiteindelijk in de voeten 10 tenen hebben. Komt volledig weer. Nou, dat vierde dier, dat is het Romeinse Rijk. Ja, wacht even. Kan het eigenlijk wel? Want wat zegt de engel? De engel zegt in vers 17. Die grote dieren, hè, die vier zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Zullen. Het is nog toekomstig. Dus op het moment dat Daniel deze profetieën zag in het eerste jaar van Belshazzar. En Belshazzar was de laatste koning van Babel, de laatste in de rij. Daarna kwam het koninkrijk van de Meden en de Perzen. Als daadwerkelijk het eerste dier, het Babylonische Rijk, zou zijn, had nooit de engel kunnen zeggen, die vier, die zullen opkomen, hè, nog in de toekomst kunnen spreken, want dan was het eerste dier, was er nu al eens. Dat hij alleen kunnen spreken, nou dat eerste dier, dat is er al, en die andere drie, die zullen nog optreden. Wat ook opvalt in dit hele nachtgezicht, in het droomgezicht, is dat het anders is dan in dan bij dat beeld van koning Nebukadnezar. Daar wordt heel duidelijk, ook in de uitleg van Daniel, die hij aan Nebukadnezar geeft, dat dat gouden hoofd en die zilveren borsten armen en die koperen buik en die ijzeren benen, dat het opeenvolgende rijken zijn. En inderdaad, het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk, het volgt een en ander op. Maar hoe is het hier? In Daniël 7. Volgen deze rijken zich allemaal op? Komt eerst het ene, en dan gaat hij weer weg, en dan komt het volgende dier. Nee, hoe leest hij het? Wat ziet hij in vers 2? Met die zee, met die vier winden des hemels, bracht de grote zee in beroering, en vier grote dieren stegen uit de zee op. Vier tegelijk hoor. Niet achtereenvolgens, niet eerst de ene, en dan weer de andere. Nee, vier tegelijk. En dat moeten we goed begrijpen. Vier dieren stijgen tegelijkertijd op. Vier stuks. En we hebben ook gelezen dat van die vier uiteindelijk maar één dier, dat is het laatste dier, dat het laatste dier uiteindelijk als de vierschaar wordt gespannen en God de Vader en God de Zoon, die mensenzoon, de heerschappij over heel deze wereld overneemt in feite van die vier koningen, want het zijn vier koningen, zegt die engel, hè, dat alleen maar dat vierde dier wordt gedood, zijn lichaam wordt vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. Die andere drie hebben gelezen, die worden ook wel geoordeeld, en hun wordt de heerschappij ook ontnomen hoor, ja. Maar hun werd een levensduur gegeven tot tijd en wijle. Dus ze bleven bestaan. Ze werden niet gedood. Ze werden niet weggedaan. Nou, meer weten we niet. Nou, nog wel eentje, want Daniël, die had denk ik hetzelfde gevoel als wij, van we willen toch wel graag wat meer weten. Nou, hij was zo geïmponeerd door dat vierde dier, dat hij over dat vierde dier nog wat meer gaat vragen. Maar voor we daaraan beginnen, in de rest van Daniël 7, zult u misschien zeggen, ja, wie zijn dan volgens jou die vier dieren? Ik denk dat we allereerst moeten zeggen dat die vier dieren vier koninkrijken zijn, die dus tegelijkertijd zullen optreden op aarde. Ze komen voort. Dat is wel heel bijzonder. Daniël ziet ze voortkomen uit de zee. In mijn ogen de volkerenzee. Daar komen die machthebbers uit voort. En hij ziet ze daarna staan op de aarde. Dat is ook bijzonder. Want die engel zegt, namelijk spreekt niet over de zee. Daniël ziet ze uit de zee opkomen, waar in vers 17 staat, die grote dieren, die vier zijn vier koningen, die uit de aarde zullen opkomen. Zullen ook de aarde beheersen. Ja, tegen de tijd van het einde, dat denk ik dat we allereerst moeten zeggen, zullen de mensen die dan leven, veel beter dan wij, kunnen beoordelen wie die vier koninkrijken exact op aarde zijn. Maar volgens mij zijn het vier supermachten die naast elkaar op aarde zullen optreden. Tegelijkertijd. Alle vier hebben ze macht. Eentje ziet er verschrikkelijk uit. En op die ene wordt heel specifiek nog later ingegaan in Daniël 7. Niet op die andere drie. Die andere drie komen er ook niet zo ongelooflijk slecht vanaf. Die blijven ook bestaan. Die eerste, dat is een leeuw, die heeft adelaarsvleugels, die vleugels worden uitgerukt, hij wordt van de grond opgeheven, op twee voeten overeind gezet als een mens, en het werd hem nog een mensenhart gegeven. Eigenlijk als je hier naar kijkt, hè, naar dit dier, dan is er nog een, is het nou zo'n verschrikkelijk dier? Het is eigenlijk nog wel sympathiek hoe er over geschreven wordt. Het wordt notabene een mensenhart gegeven. Het wordt als het ware gezegd, aan dat koninkrijk wordt een mensenhart gegeven. Het wordt gevoel gegeven. Mededogen gegeven. In mijn ogen is dit Amerika. Is dit de VS. De Verenigde Staten van Amerika. Zou het wel eens kunnen wezen? Die adelaar zie je ook bij hun terug. En het is een supermacht. Een enorme supermacht op aarde. Momenteel eigenlijk de supermacht op aarde. Maar ik zeg er heel maar bij, dat is alleen maar een inzicht wat ik een klein beetje heb, maar het kan ook anders zijn. Dat tweede dier, dat lijkt op een beer, staat er. Ja, dat die beer, ik denk dat dat te maken heeft met de Russische beer. En dat het de tweede supermacht op aarde is, die er ook al lang is, namelijk Rusland. Met zijn satellieten soms. Ik denk dat dat derde dier, die eruit ziet als een draak, met vogelvleugels en met vier koppen. Nou, ik ga wel eens eten bij een Chinees. En dan, als ik dan in de ronde kijk, wat ze op de muur geschilderd hebben overal, dan zie ik altijd zo'n draak met een paar koppen en een paar vleugeltjes. Of niet? Ja, ik denk dat het China is. En ik denk dat het vierde dier, dat dat in feite waarop zo op ingezoomd wordt in de profetie, dat dat de mogendheid wordt, de supermacht wordt, meer en meer, onder de leiding van de antichrist, het Midden-Oosten. De supermacht op aarde. Die de macht zal grijpen, uiteindelijk. En die vanwege ook de olie en vanwege al het geld wat daar zit, want dat is gigantisch, met elkaar. Als die Arabische landen met elkaar in het Midden-Oosten, die 10 staten, met elkaar de handen ineens slaan, dan zijn zij een supermacht. Dus ik zie aan de ene kant, zie ik de VS verenigd met Europa, want Europa in mijn ogen, ja, maar de VS is in feite uit Europa voortgekomen. Ik zie dus dat in feite als de westerse samenleving, hè, dat zie ik als het eerste dier, de westerse samenleving, waarbij de VS als ware voorop loopt, en Nederland en alle Europese landen, maar ook Canada, noem maar op, die lopen er allemaal achteraan. Die zitten allemaal in dat verbond. Dat is één supermacht. Daarnaast zie ik Rusland deels met zijn staten die achter hem aan lopen als een macht. En ik zie China in het Verre Oosten als een macht. En daarnaast zie ik nog in het Midden-Oosten een nieuwe macht ontstaan die hier dan beschreven wordt. Kan het anders wezen? Ja, natuurlijk. Maar goed, laten we dan inblikken op het vierde dier. Vers 19. Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier. Die van alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was, met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad, en van de 10 horens, welke op zijn kop waren, en van die andere, die zich verhief, en waarvoor er 3 uitvielen, terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak er groter uitzag dan de andere. Ik zag dat die horen strijd voerde tegen de heilige en hen overmocht, totdat de oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heilige des Allerhoogsten en de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Maar die heiligen die het koningschap in bezit kregen, dat is Israël. En hij ziet ook die horen strijd voeren tegen die heiligen, tegen Israël. En hij ziet ook dat die horen hen overmocht. Dat lees je ook zo in Openbaringen 13. Je ziet ook dat het beest zich verheft en dat hij ook macht krijgt over die heiligen. Totdat de oude vandaag kwam en recht verschaft. Ja. Dan krijg je de uitleg. Vers 23. Hij sprak aldus. Dat vierde dier is het vierde koninkrijk dat op aarde zal zijn. In mijn ogen dus naast die andere 3. Dat verschillen zal van alle andere koninkrijken. En dat de gehele aarde zal verslinden. In mijn ogen het land. En haar zal vertreden en vermorzelen. Dat land. Het land Israël. En de 10 horens. Uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. En na hen zal een ander opstaan, die zal van de vorige verschillen en 3 koningen ten val brengen. Je ziet dus dat als die verachte man, die onbeduidende figuur van Daniël 12, zich verheft en aan de macht komt, dat hij eerst het koningschap verwerft, hè, over een koninkrijk. Ja. Er zijn er al 10 aan de macht. Er zijn al 10 horens. Er zijn al 10 koningen. Want elke hoorn, hè, spreekt van een kroon. Op een kroon zitten horens. En heel vroeger hadden ze maar 1 hoorn. Daar bestond de kroon uit. Niet al de horentjes, dat is later gekomen. Zo zien de kronen er van tegenwoordig uit. Maar vroeger, de koning droeg een hoorn. Om aan te geven dat de koning was. Er zijn 10 horens. En ze vormen met elkaar ook een koninkrijk. Ik denk ook dat die 10 volkeren in het Midden-Oosten met elkaar een verdrag aangaan, zich samen zullen ballen en dat ze ook een macht zullen zijn van 10 koninkrijken bij elkaar. En wat zie je dan? Dat daar zo'n onbeduidend figuur in 1 land het koningschap grijpt op een sluwe manier, op een slinkse wijze, en dat hij niet alleen op slinkse wijze dat koningschap van het ene landje in het Midden-Oosten dat koningschap weet te grijpen, maar dat hij daarna nog binnen de cirkel van die 10 koninkrijken zich zo verheft, zo omhoog komt, dat hij 3 andere koningen omverwerpt. Die leiden dus het loodje voor die 1. Zo komt hij aan de macht. Misschien door een oorlog, dat zal wel, dat hij een oorlog begint met 3 nabuurlanden en dat hij zich zo verheft. Hij wordt steeds belangrijker. Misschien ook zo dat er geen oorlog voor nodig is, maar dat 3 anderen ten val komen, politiek als ware komen te vallen, en dat hij zo het koningschap niet alleen heeft van 1 land, maar zelfs van 4 landen, omdat die 3 landen ook daar de president van wordt. In ieder geval, hij is sterk. Hij komt sterk opzetten. Hij komt sterk omhoog. Eerst een onbeduidend figuur. Weet eerst het koningschap te grijpen van 1 koninkrijk. En daarna nog vecht hij zich nog meer. En 3 andere koningen leggen het loodje. Uiteindelijk komt hij zelfs aan het hoofd te staan van al die 10. Van heel die 10 koninkrijken. Dan wordt hij als ware de voorzitter van. En wat doet hij dan als hij zo aan de macht gekomen is? Vers 25. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Dus hij verheft zich tegen God. Nou, dat is ook wat je de antichristen openbaring ziet doen. En de heilige des Allerhoogsten, dat zijn de gelovige geworden Joden, te gronden richten. Hij zal er op uit zijn tijden en wetten veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden, voor een tijd en tijden en een halve tijd. Nou, dat is exact openbaring. Dan kom je ook diezelfde uitdrukking tegen, een tijd en tijden en een halve tijd. Hoeveel tijd is dat? Dat is 3,5 tijd. 1 tijd is 1, tijden is 2, een halve tijd is een half. 1 plus 2 plus een half is 3,5. Oftewel 3,5 jaar, 1260 dagen. Loopt helemaal gelijk in de profetie met openbaring. En je ziet dus dat hij erop uit is tijden en wetten veranderen. En het gelukt hem ook. Hoe lang? Nou, 3,5 jaar. Daarna, zie je situatie ontstaan, dan zal de vierschaal zich nederzetten. En men zal hem de heerschappij ontnemen. En hem verdelgen en vernietigen tot het einde. En het koningschap, de macht en de grootte der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heilige des Allerhoogsten. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Hier eindigt het bericht. Zo, daar staat er 7. Je ziet dus, je krijgt dus ondanks dat Daniël veel ziet, krijg je lang niet alle informatie. Want ik zou wel eens heel graag, en u ook waarschijnlijk, met die engel wel eens even willen doorpraten. En ik had tegen Daniël gezegd, joh, vraag nog eens wat meer over die eerste, over die tweede en over die derde. Niet allemaal voorstellen. Maar hij doet dat niet. Hij vraagt alleen nog maar exact door over dat vierde dier. Maar dan krijg je zoveel informatie waaruit blijkt heel duidelijk, als je dat vergelijkt met de andere profetische geschriften en openbaring, dat heel duidelijk de antichrist is. En hoe die daar dus in een gremium van 10 koningen totaal aan de macht komt. We gaan eens doorlezen naar Daniël 8. Daniël 8. In het derde jaar van de regering van koning Beltsasar verscheen mij Daniël een gezicht, na het gezicht dat mij eerder verschenen was. Dus dat is van Daniël 7. Ik zag in het gezicht, ik bevond mij, toen ik dat zag in de burg Susan, die in het gewest Elam ligt, ik zag in het gezicht dat ik mij bevond bij de stroom de Ulai. Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik en zie een ram voor de stroom. Nou, die ram, wordt later uitgelegd, is het koninkrijk van de Meden en de Perzen. Die ram, hij had 2 horens, de Meden en de Perzen. 2 horens, 2 koningen. En die horens waren hoog. De ene echter was hoger dan de andere en de hoogste rees het laatst op. Ik zag de ram stoten naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden, en geen enkel dier kon tegen hem stand houden. En er was niemand die redden kon uit zijn macht, en hij deed naar zijn welgevallen en maakte zich groot. Nou, dat heb je ook gezien in de geschiedenis, want het koninkrijk van de Meden en de Perzen, de ram, die stiette ook. Met zijn horens stootte hij ook naar het westen, het noorden en het zuiden. En geen enkel dier, al die koninkrijken daar, die konden geen stand houden. En ook het Babylonische Rijk niet. Het werd omvergeworpen van Beltsasar. En de Meden en de Perzen vestigden hun wereldrijk. Echter, daar bleven die bij. Vers 5. Maar terwijl ik nauwkeurig acht gaf, zie, daar kwam een geitenbok. Oftewel een Griekenland, wordt later uitgelegd. Vanuit het westen, over de gehele aarde, zonder de aarde aan te raken. En de bok had een opvallende horen tussen zijn ogen. Een opvallende koning, een hele grote. Daar spreekt men nu nog van. Daar hebben ze een hele boek over geschreven. Wie is dat? Alexander de Grote. Ja, deze jongeman, het was maar een jongeman, die wist de Grieken aan de top van de Grieken te staan en de Griekse legers helemaal over heel de toenmalige wereld te leiden. Hij veroverde eerst Turkije, daarna het Midden-Oosten, Egypte. Toen zwenkte hij weer naar boven. Heel Babylonië, heel Iran, tot in heel Pakistan en India bijna aan toe. Daar vestigde hij zijn wereldrijk. En hij kwam, hij zag en hij overwon. Enorm. Deze opvallende horen. En hij kwam tot de ram met de 2 horens, het rijk van de Meden de Perzen, die ik voor de stroom had zien staan, en rende op hem toe in zijn grimmige kracht. Ik zag dat hij tot vlak bij de ram kwam, verbitterd stiet hij de ram, brak zijn beide horens, en er was geen kracht in de ram om tegen hem stand te houden. Hij wierp hem tegen de aarde en vertrat hem, en er was niemand die de ram uit zijn macht redden. Ja, de Meden en de Perzen waren machteloos tegen deze Alexander de Grote. De geitenbok nu maakte zich bovenmate groot. Maar toen hij machtig werd, brak de grote horen af. Ja, dat is ook misschien zo gebeurd. Alexander de Grote, die zag en overwon. De hele wereld lag binnen de kortste keer aan zijn voeten. Maar deze jonge man, die stierf. Terwijl hij nog zo jong was. Hij had net zijn wereldrijk gevestigd. Als een enorme strateeg. Maar zijn hoorn brak. Hij brak. En Alexander stierf. En wat geschiedde er toen? Dan zie je in de geschiedenis dat hele wereldrijk van Alexander de Grote wordt verdeeld onder zijn 4 generaals. En dat is ook zo geschied. Staat hier ook. En vier opvallende horens rezen in diens plaats op naar de vier windstreken des hemels. Ja. Tot nu toe is dit geschiedenis. Maar dan krijg je dat Daniël in zijn gezicht dingen gaat vertellen die niet helemaal meer passen in de geschiedenis. Dat kan je wel proberen in te passen, maar dat lukt niet. Dat heeft te maken met de toekomst. En als je ook erop let wat later wordt verklaard, dan wordt ons ook gezegd dat het op de toekomst slaat. Want in vers 17b, dat als Gabriël het aan Daniël ook weer dit gezicht gaat verklaren, dan zegt hij helemaal aan het einde, laat me heel vers 17 lezen, en hij kwam tot waar ik stond, en toen hij kwam, schrikte ik en wierp mij op mijn aangezicht, maar hij zeide tot mij, versta mensenkind, dat het gezicht doelt op de tijd van het einde. Oh, het heeft dus te maken met de eindtijd, de tijd van het einde. Zo ook in vers 19 wordt ons dat nog eens onderstreept. Zie, ik maak u bekend wat geschieden zal in het laatst van de gramschap. Nou, die gramschap, de schalen vol met de gramschap des Heren worden in Openbaring uitgegoten. 7 schalen. Nou, Gabriël, die maakt dus hem bekend wat er geschieden zal in het laatst van de gramschap. Want, staat erachter, want het doelt op het tijdstip van het einde. Het is niet alleen geschiedenis in het verleden, maar het doelt ook op het tijdstip van het einde. En zo ook nog in vers 26, en het gezicht van de avonden en de morgens waarvan gesproken werd, dat is waarheid. Gij nu houdt het gezicht verborgen, want het ziet op een verre toekomst. Het ziet niet op een nabije toekomst. Ja, dat inderdaad de Mede en de Perzen kwamen, de ram, en dat daarna Griekenland kwam, met Alexander de Grote, met die vier generaals die hem opvolgden, dat was allemaal nabije toekomst. Maar het heeft ook te maken met een verre toekomst. Het doelt op de tijdstip van het einde. Laten we daar maar eens doorlezen, vanaf vers 9. Daniël 8, vers 9. En uit één daarvan kwam weer een horen voort, die klein begon. Hé, dat is iets dat klinkt ons bekend in de oren, hè? Het begint altijd klein. Die carrière van het beest begint heel klein. Maar je moet hem in de gaten houden. Maar die zeer groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het sieraad. Wat is het sieraad? Het sieraad, of het sieraadland, het land van het sieraad, zo wordt het ook in de profeten vaak genoemd, dat is altijd het land Kanaan. Het land vloeiende van melk en honing. Houd dat dus altijd even vast. Kom je ergens bij Jesaja, Jeremia, maakt niet uit. Bij al die profeten kom je vaak tegen het sieraad. Het sieraad is altijd het land Kanaan. Het land Israël. Ja. Dus wat wordt hier gezegd? Nou, er is een kleine hoorn. Dat wordt vergeleken eigenlijk met die Alexander de Grote. Want ja, daar is eigenlijk die Alexander is eigenlijk een type van die antichrist. Hè, die heel klein begint, maar zo ver omhoog schiet, als het ware. En dat hij heel groot wordt. Die klein begon, maar die zeer groot wordt tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het sieraad, tegen Israël, tegen het Kanaan. Ja, zijn grootheid reikte tot aan het Heer des hemels. En hij deed er van het Heer, namelijk van de sterren, ter aarde vallen en vertrapte ze. Dat kom je vaak tegen, het Heer des hemels. Er wordt altijd mee bedoeld, de gelovige leidslieden, de echte gelovige leidslieden onder het bekeerde volk Israël. En wat doet hij dus? Hij vertrapt ze, hij laat ze ter aarde vallen. Hij vervolgt ze en hij vertrapt ze. Dat is wat die antichrist zal doen. met leidslieden onder het volk van Israël, onder het Siraatland. Zelfs tegen de vorst van het Heer, en de vorst van het Heer, de vorst van deze, van dit leger van mensen, dit leger van gelovigen, die tot geloof gekomen zijn, die vorst, dat is God, maakte hij zich groot. Ja, dat kwamen we in het vorige hoofdstuk ook al tegen, dat hij ogen had vol grootspraak, en dat hij vol grootspraak sprak. En wat doet hij? Die horen. Hij maakt zich groot. Hem, dat is God, werd het dagelijks offer ontnomen. Dat dagelijks offer wat wordt gebracht dan in die tempel. En zijn heilige woning werd neergeworpen. He, die tempeldienst die wordt neergeworpen. En een eredienst werd in overtreding ingesteld. Er komt een hele andere eredienst in die tempel. Wordt er ingesteld. Niet om God te eren, maar om het beest te eren. En om eigenlijk degene te eren die aan het beest een kracht verleend heeft. Namelijk om de draak te vereren. Satan te vereren. De duivel te vereren. En een eredienst werd in overtreding ingesteld tegenover het dagelijks offer. En hij wierp de waarheid te aarde. En wat hij ook deed gelukt. Gelukte hem. Niet te geloven, hè? Het gelukt hem. Hij doet dus een paar dingen. Hij verheft zich en uiteindelijk, taarsoffer ontneemt hij, de heilige woning, tempel neergeworpen, een andere eredienst, wordt er tegenovergesteld, is eigenlijk een overtreding daarmee, enzovoort. Vers 13. Toen hoorde ik een heilige spreken. En de andere heilige zeide tot degene die gesproken had, hij luisterde dus naar een gesprek tussen heiligen. Hij bevindt zich dus in de toekomst. Hij hoort een heilige Israëliet tegen een andere heilige Israëliet. Die samen hebben ze een gesprek. En wat wordt er gezegd? Hoe lang zal dit gezicht gelden? Hoe lang zal die situatie dus voortduren? Dat aan de Heere God het dagelijks offer is ontnomen. En dat die tempel is verontreinigd. Hoe lang zal dit gezicht gelden? Het dagelijks offer en de ontzettende overtreding, het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het Heer. Met andere woorden, hoe lang zal dat duren? Namelijk, dat het dagelijks offer, 1. Het dagelijks offer de Heer is ontnomen. 2. Die ontzettende overtreding, dat daar een afgodsbeeld staat in de tempel. Hoe lang zal dat duren? 3. Het prijsgeven van het heiligdom, het prijsgeven van de tempel aan deze antichristus. En 4. Het vertrappen van het Heer. Het vertrappen van de gelovigen. En hij zeide tot mij 2300 avonden en morgens. Oftewel 2300. 2300 dagen. Dan zal het heiligdom, de tempel, in rechten hersteld worden. Dan zal het weer gereinigd zijn enzovoort. Dus als je in Matthäus 24 vers 15 wil neerschrijven hoe lang die tempel verontreinigd zal zijn, moet je erbij zetten 2300 dagen. Na 2300 dagen kan je gaan rekenen, het is nog een periode, maar na 2300 dagen is die tempel gereinigd. Daar valt dus die grote verdrukking in van 1260 dagen, maar 2300 is nog veel meer. En er is ook een hele periode nodig om die tempel te reinigen. En een tempel te bouwen, zoals Ezechiël beschrijft in zijn hoofdstukken 40 enzovoort en daarna. Vers 15. Toen ik Daniël het gezicht zag en het trachtte te verstaan, zie, daar stond iemand voor mij die eruit zag als een man. En ik hoorde een menselijke stem over de Ulai, welke zeide Gabriël, doe deze het gezicht verstaan. Dus hij zag Gabriël. En hij kwam, dat is Gabriël waar ik stond, en toen hij kwam, schrikte ik en wierp me op mijn aangezicht, maar hij, Gabriël, zeide tot mij, versta mensenkind, dat het gezicht doelt op de tijd van het einde. Toen hij nu met mij sprak, viel ik bezwijmd op mijn aangezicht ter aarde. Hij echter raakte mij aan en deed mij overeind staan en zeide, zie, ik maak u bekend wat geschieden zal in het laatst van, van de gramschap, want het doelt op het tijdstip van het einde. Nu krijg je de verklaring, vers 20. De ram die gij gezien hebt met de twee horens, doelt op de koningen der Meden en Perzen. Nou, dat is dan duidelijk. Daar kan geen twijfel over bestaan. En de harige geitenbok op de koning van Griekenland. Nou, die geitenbok is dus de koning van Griekenland. Alexander de Grote. Daar kan ook geen twijfel over bestaan. En de grote hoorn die tussen de ogen stond, dat is de eerste koning. Ja, die eerste koning is Alexander de Grote. En dat die afbrak en er vier in zijn plaats kwamen te staan, vier koninkrijken zullen uit het volk ontstaan, doch zonder zijn kracht. Nou, dat is ook zo geschied. En toen Alexander zijn wereldrijk veroverd had, toen viel die, toen stierf die. En die vier generaals, die hebben toen dat hele koninkrijk verdeeld in vier grote lappen stuk grond. Maar die hadden lang niet, die vier koninkrijken die toen ontstonden, de kracht die Alexander de Grote had. Maar ja, dan zwengt die hele situatie naar de toekomst. Vers 23. En in het laatst van een koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. Daar heb je hem weer. Die is zo sluw, door sluwheid, listig, dat lees je steeds maar over die antichrist, hè, die verachte man aan wie we die koninklijke waardigheid nooit hadden toegedacht. Bedreven in listen. Vers 24. En zijn kracht zal sterk zijn, maar niet door eigen kracht. Nee, niet door eigen kracht. Waar ontleent hij zijn kracht aan? Aan de draak, aan Satan. En op ontstellende wijze zal hij verderf brengen. En wat hij onderneemt zal hem gelukken. Machtigen zal hij verderven. Ook het volk der heiligen. Ook het volk Israël. En door zijn sluwheid, daar heb je het weer. Hij is zo sluw. Hij komt door sluwheid aan de macht. Hij is sluw. Hij weet door sluwheid alle volkeren van het Midden-Oosten te bewegen om een verbond te sluiten. Hij zegt dat hij de Messias is. Hij richt een vals koninkrijk der hemelen op. Een vals vrederijk. Ook met Israël. Hij staat zelfs Israël toe met hem ook een verbond te sluiten. Dat de tempeldienst mag worden ingesteld. Maar midden in die tijdsperiode weet hij dat verbond bedrog te plegen. En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt doen gelukken. Dan heb je het, hij pleegt bedrog. Hij is zo vals. En onverhoeds, hij zal zich in zijn hart verheffen en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de vorst der vorsten, Jezus Christus, het Lam, zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden. Ja, Christus vernietigt hem, daar komt geen mensenhand aan te pas. Daar komt alleen Gods hand aan te pas. En het gezicht van de avond en de morgens, waarvan gesproken werd, dat is waarheid. Gij nu, houd het gezicht verborgen, want het ziet op een verre toekomst. En daar eindigen we maar mee. Ik had nog meer opgeschreven over Daniël 9 en over Daniël 11 en 12, maar dat doen we misschien wel een andere keer. Maar misschien wel goed om hier met dat vers te eindigen, wat Gabriël zegt. Wat moest Daniël doen met dit gezicht? Hij moest het verborgen houden van het ziet op een verre toekomst. En daarom veel is verborgen. Alles wordt nog niet verklaard. Ook niet in Daniël 7, wat je misschien zo graag wil weten. Die beesten allemaal, die andere drie beesten, wie stellen die drie nou precies voor? Exact weten we het niet. Alleen, leef je tegen de tijd van dat einde, ja, dan zou je het kunnen herkennen. He, dan zou je het kunnen zien. He. In de tijd van Daniël niet. He, in ieder geval. En misschien in onze tijd kan je het misschien ook nog niet zien. En misschien is wat we er nu van denken ook niet helemaal precies correct waar. Maar je kan wel uit deze profetieën halen. Hoe dus, en daar ging het ons vanmorgen om, het beest, de antichrist, dus aan de macht komt. Waar hij aan de macht komt. Hoe sluw hij is. Hoe hij dus heel klein begint. Als een onbeduidend figuurtje. Een koningschap weten naar zich toe te trekken. Die niemand had gedacht dat dat hem lukken zou. Daarna weet hij nog drie andere koningen in het Midden-Oosten te laten vallen. Daarna komt hij nog aan de top te staan van die 10 koninkrijken ook. Die voert hij aan, daar is hij de voorzitter van. Hij sluit een verbond. Hij maakt een vals koninkrijkje der hemel in het Midden-Oosten tussen de Nijl en de Eufraat. Het lijkt net een Messias. Hij sluit zelfs een verbond met Israël en laat velen verleiden. En pas na 3,5 jaar laat hij zijn ware gezicht zien, verbreekt hij dat verbond en pleegt hij bedrog. En komt zijn ware aard boven. Laat hij dat dagelijkse offer, als wordt gebracht in de tempel, ophouden. Vertreedt hij, vertrapt hij ook de heiligen, de gelovigen onder het volk van Israël. Verontreinigt hij ook de tempel daardoor daar een afgodsbeeld in op te richten. En laat hij ook vele Israëlieten de draak van wie hij zijn kracht ontleent aanbidden. Uiteindelijk vindt hij de dood. Dat hebben we uitgebreid gelezen. Hij wordt vernietigd. De vierschaar zal over hem spannen. Hij blijft niet. Hij wordt geworpen in dat vuur dat brandt. Die pool des vuurs. Terwijl die andere drie beesten een levensduur krijgen. Hun wordt wel de heerschappij ontnomen. De tijden als Christus weder is gekomen. Maar ze worden niet vernietigd. Goed, dat was vanmorgen dan alleen maar Daniël 7:8, maar ik denk dat dat voor vanmorgen meer dan genoeg is. Het is al 5:30, dus we zijn al wat uitgelopen.